Goedenavond gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u in de kerk en thuis meekijkt en meeluistert met deze dienst. In deze dienst zal proponent Mulder uit Nijkerkerveen voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 214, vers 1. Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. En we zingen ook vers 2. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En het werk waar hij mee begonnen is, dat zal hij ook afmaken. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 8, vers 1, 4 en 5. Het gaat ook over hoe we omgaan met de schepping vanavond. En dat komt ook in Psalm 8 tot uiting, vers 1, 4 en 5. Wij willen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarin antwoord op zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat is het zevende vers van Psalm 27 en dat zingen we nadat we ons geloof beleden hebben. En in ieder van ons spreken met mij of beleiden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij willen met elkaar bidden en een zegen vragen over dit samen zijn. Getrouwe, barmhartige God en Vader van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Buiten valt de regen en stromen neer en wij mogen hier droog in uw bedehuis zitten. Het is misschien altijd niet even leuk dat het regent, vooral niet voor vakantiegangers. Maar u regelt en bestuurt alles naar zijn einddoel. En dat we dan ook in afhankelijkheid van u willen leven, ook deze avond, nu we ons geloof beleden hebben, dat u, o God en Vader, alles goed geschapen hebt. Maar wij gaan er niet altijd goed mee om. En dat komt ook in de preek tot uiting. Maar eens zal alles nieuw worden. Want wij hebben u verlaten, maar u kwam ons opzoeken door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En u komt ons vanavond ook opzoeken. Hier in de kerk, ook de kinderen die in de kerk zitten, maar ook mensen die thuis met ons mee verbonden zijn. U wil ook bij hen zijn. En dat we dat ook mogen ervaren. Maar ook het wonder dat u ons genadig wil zijn. Dat u ons leven wil geven na dit leven. Maar ons ook wil helpen in het leven op deze aarde. Met zijn zorgen, verdriet en moeite. Maar dat we dan ook u willen volgen, want u wil onze gids zijn. Wilt u ons voorgaan op het levensspoor? Gedenk ons in alles, ook nu we hier vanavond bij elkaar zijn. Wilt u de voorganger de woorden in de mond leggen en dat ze ook af mogen dalen in ons hart, dat wij ze zullen begrijpen en zullen verstaan. En dat de zorgen niet in de weg zullen zitten, dat we daar afstand van kunnen nemen. Maar wilt u ook al de verkeerde dingen, de zonde vergeven, dat we u recht in de ogen kunnen zien. En dat we ook na de dienst kunnen zeggen, het was goed om op deze plaats te zijn, want de Heere was in ons midden en u bent ook in ons midden. Zie ons zo genadig aan, om Jezus wil. Amen. Wij willen uit de Bijbel lezen. We hebben 3 schriftlezingen, maar allereerst uit Matteüs 21, vanaf vers 33 tot en met 39. Dat is ook, zijn ook de teksten voor de preek. Ik doe het net iets anders, want de Joden die beginnen eerst bij de Tora, de 5 boeken van Mozes en dan de profeten. En dan, tenminste de Messias beleidende Joden, geven dan de uitleg erop. En ik doe vanuit het Nieuwe Testament en dan aangeven dat in het Oude Testament dat ook voorkomt. En als we de schriftlezing gedaan hebben uit Matteüs 21, dan willen we zingen Psalm 32 vers 3. En daarna gaan we met de schriftlezing uit Jesaja en Genesis verder. Dus nu Matteüs 21 vanaf vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En die verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. En toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Dan gaan we nu Psalm 32 vers 3 zingen.
Thank you.
Dan willen we nu een gedeelte lezen uit de profetie van Jesaja, het 5e hoofdstuk vanaf vers 1. Jesaja 5 vanaf vers 1. Daar staat boven het lied van de wijngaard. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en haakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat ik goede druiven zou voortbrengen, terwijl ik slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. En dan gaan we naar het eerste Bijbelboek, Genesis, het 2e hoofdstuk. Dan gaat het ook over een hof. Genesis 2 vanaf vers 4. Genesis 2 vanaf vers 4 kunnen we lezen. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Ede in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Tot zover de schriftlezingen. En de teksten die zijn uit Matthäus 21, de gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft. Maar voordat we daarbij stil willen staan, gaan we eerst zingen uit Weerklank, uit 23a. Dat is het lied na Psalm 23. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust, hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. En ook het tweede vers van Psalm 23a. Gemeente, er gebeuren verschrikkelijke dingen op de wereld. Overstromingen, oorlogen. Maar dat is niet alleen nu het geval, maar dat was vroeger ook al. Ja, of het echt gebeurd is, weet ik niet. Maar er was dus een man die een huis bewoonde. Dit huis was zijn eigendom. Nu hij voor zaken naar het buitenland ging, verhuurde hij zijn huis aan andere mensen. En daarvoor moesten ze huur betalen. Iemand zei dat aan de verhuurde betaalder. Kun je begrijpen, dat deden ze niet. Dat vond die man niet leuk die het huis verhuurde. En zelf kon hij er niet naartoe om de huur in ontvangst te nemen, want hij verbleef in het buitenland. En weet je wat hij deed? Hij stuurde een goede vriend van hem naar de mensen die zijn huis huurde. Maar toen de vriend bij de bewoners kwam en hun vriendelijk vroeg om huur te betalen, hebben ze hem uitgescholden en bij de deur weggejaagd. Hij denkt, dan stuur ik mijn broer. Die zal de huur wel in ontvangst kunnen nemen. Maar als hij aan de deur komt, dan wordt hij ook uitgescholden en bij de deur weggetrapt. De eigenaar van het huis, ja, wordt er verdrietig van. Wat moet hij er nu aan doen? Zouden jullie het weten, jongeren? Wat moet hij doen? Om geld in ontvangst te nemen? Zou hij de politie erop afsturen? Dat doet de verhuurder niet. Weet je wie hij erop afstuurt? Zijn zoon. Want als die zoon bij die mensen komt, dan zullen ze wel betalen. Maar als de zoon bij het huis komt, dan zeggen ze tegen elkaar, dan heb je de erfgenaam. Als zijn vader niet meer leeft, dan krijgt hij dit huis. Weet je wat we doen? We slaan hem dood. Want als hij er niet meer is, dan kunnen we lekker in dit huis blijven wonen. En als de zoon aan de deur komt, ja, dan doen ze heel vriendelijk tegen hem. Maar ze nemen hem mee in de achtertuin en slaan hem dan dood. En dan graven ze snel een gat en leggen hem daarin. Zand erover. Niemand die het ziet. Dat is toch niet leuk? Dat is toch... Vind je het wel leuk? Nou, zo'n soort verhaal vertelt de Heer Jezus nu ook. En dat is een gelijkenis. En die gelijkenis willen we behandelen aan twee gedachten. Ten eerste de eigenaar die een wijngaard verhuurt. Dat kunnen we lezen in het 33e vers. Want er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En die verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En de tweede gedachte is, de huurders die de huur weigeren te betalen. Dat zijn de versen 34 tot en met 39 van Matteüs 21. Daar kunnen we lezen, toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam, komt, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. En toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. We willen eerst nadenken over de eigenaar die een wijngaard verhuurt. En dat is gewoon een beeld uit het dagelijks leven. Dat vertelt de Heer Jezus. Maar dat verhaal heeft wel een diepe strekking. Want het gaat over een man die zeer rijk is. En die kocht tegen de berghelling een stuk grond met de bedoeling om daar een wijngaard van te maken. En dat stuk land wordt gezuiverd van stenen. En rond de wijngaard laat hij een muur bouwen. Dat houdt schadelijke dieren en ander gespuis tegen. En in de wijngaard werd een toren gebouwd. En vanaf die hoge toren kon je alles goed in de gaten houden. Ja, dat was ook wel nodig als de druiven rijp begonnen te worden. Want het was wel zeer verleidelijk als je in de buurt van een wijngaard kwam en je zag die lekkere druiven, om daar een trosje van af te halen. Of niet, jongens en meisjes? Dat is toch wel. Ja, wij ouderen doen dat soms ook, hoor. En weet je wat die wijngaard ook nodig had? Een wijnpersbak. Die werd in de stenen uitgehouwen en in die bak werd het sap uit de druiven geperst. Ja, soms deden ze dat met een ronde steen, die rolden ze over de druiven heen. Maar het gebeurde ook wel met blote voeten, dat ze de druiven kapot mochten trappen. En nu de wijngaard er keurig netjes bij ligt, gaat de eigenaar de wijngaard verhuren. Hij verhuurt hem niet aan één landheer, nee, hij verhuurt hem aan meerdere landheren, want landheren staat in het meervoud in het 33e vers. En de reden dat hij de wijngaard aan landlieden verhuurt, is dat hij zelf naar het buitenland gaat. Dat kwam in Israël wel vaker voor. En de landlieden die zijn wijngaard huurden, mochten met hun gezinnen van de opbrengst eten, maar een deel van de opbrengst was voor de eigenaar. Daar waren ze in de huurovereenkomst overeengekomen. Een vertrouwd beeld voor de Israëlieten. Hoe denkt iemand in ons midden? Nu begint er bij mij een lampje te branden. Nu weet ik wat ermee bedoeld wordt. Want in de Bijbel komt dat beeld wel vaker voor. Een wijngaard, een hof, een tuin, beplant, goed ingericht, goed verzorgd. Het oerbeeld, als het ware, van wat God doet, gedaan heeft en telkens weer doet. De Bijbel begint er zelfs ook mee. God plantte een hof in Eden. Een paradijs was het. Een plaats voor de mens om te wonen en te werken. En de kinderen mochten daar spelen. Het was goed verzorgd, prachtig werk. Maar meer nog dan dit roept de beschrijving van de landheer hier doet associaties op. Dat is uit het Oude Testament. Deze gelijkenis hebben we ook gelezen, Jesaja 5. De wijngaard op een vruchtbare heuvel. En in dat gedeelte zegt Jesaja: ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Ja, u voelt het wel. God is hier de geliefde. Hij is de wijngaardenier, de landman, die met zorg en liefde alles prepareerde en toebereidde en goede vruchten verwachtte. Van alle, maar in het bijzonder van zijn volk Israël. God verwacht in de tijd van Jesaja goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar het was rechtsverkrachting. En in de tijd van de Heer Jezus is het nog niet veel veranderd. Want het volk Israël dat in Palestina wonen, bracht geen goede vruchten voort. Volgens Jesaja stinkende vruchten. En nu had de landheer, de Heere God, zoveel zorg aan de wijngaard besteed. Een muur eromheen gebouwd. En weet je waar we die muur mee moeten vergelijken? Wat er met die muur bedoeld wordt? De muur waren de 10 geboden, de wet van de Heere. Die moesten hen beschermen voor de invloeden van de heidense volken. En in de wijngaard stond de wachttoren, daarop werd wacht gehouden om verkeerde invloeden van buiten de wijngaard vroegtijdig op te merken. Zelfs was er een wijnpersbak in de tuin gemaakt. Het ging de Heere om de vruchten van geloof en bekering. En de landlieden die hij erover aangesteld had, waren de priesters en de oversten van het volk. Deze hadden de wijngaard, we kunnen ook zeggen de gemeente, die heeft ook de wijngaard als het ware in huur, om haar goed te verzorgen en om de huur, dat waren de vruchten, op de afgesproken tijd te overhandigen. Want de wijngaard was niet van de pachters. Nee, die was van de Heere. En de vruchten waren niet voor de pachters, maar voor God. Maar God had het wel zo ingesteld dat de pachters van de vruchten gebruik mochten maken om in leven te blijven. Ze mochten van de druiven eten en van de wijn drinken. Maar van de oost moesten ze een deel afstaan aan de eigenaar van de wijngaard. Ze moesten huur betalen, maar dat deden ze niet. Maar daarvoor had de eigenaar niet al die arbeid aan de wijngaard verricht, al die kosten gemaakt en de wijngaard verhuurd. Hij had het gedaan om huur te ontvangen. Hij had de wijngaard niet aan hen gegeven. Dus God plantte een hof in Ede en die gaf aan die mens om die te bebouwen en te bewaren. God geeft steeds opnieuw de mensen verantwoordelijkheid voor wat hij plant. Hij betrekt ze er actief bij. Hij schakelt de mens niet uit, maar in. Zonder ons wil God zijn raadsbesluit niet uitvoeren. Nee, dat wil hij met ons en door ons. Hij wil dat we meedoen. En niet zomaar als slaven, willoos en onder dwang, als stokken en blokken. Nee, hij geeft ons het hoogste wat er is. Een gave, zo onvoorstelbaar, zo kostbaar, zo kwetsbaar ook, dat je er elke keer weer versteld van staat dat God dat gedurfd heeft. Veel vrijheid. Jezus zegt in de gelijkenis dan ook zo treffend dat de eigenaar van de wijngaard naar het buitenland vertrok. Dat staat in vers 33. En nu God in het buitenland is, geeft hij zijn project als het ware uit handen en legt het in onze handen. God maakt ons zaakwaarnemers op deze aarde. We kunnen ook zeggen rentmeesters. In vrijheid en verantwoordelijkheid hebben wij zaakwaarnemers te zijn voor God op deze aarde. God verhuurt een klein gedeelte van deze aarde aan ons. De wijngaard blijft van de landheer, maar via een contract, een verbintenis, een verbond, krijgen de huurders zowel het vruchtgebruik als de plicht de Heer te geven waar hij recht op heeft, zijn vruchten. Grote vrijheid met bijbehorende verantwoordelijkheid dus. En dan breekt de tijd aan dat de vruchten rijp zijn, de tijd van de oost. En dan stuurt de landheer zijn dienstknechten naar de landbouwers om de huur in ontvangst te nemen, de vruchten. En dat kunnen we lezen in het 34e vers. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En dan zijn we bij onze tweede gedachte aangekomen. De huurders die de huur weigeren te betalen. Ja, God is een redelijk Heer. Hij vraagt vruchten als de tijd er rijp voor is. De pachters krijgen rustig de tijd om hun werk te doen. De landheer overvraagt hen niet. Ja, gemeente, God vraagt eigenlijk helemaal niet zo heel veel van de mens. En we kunnen ook zeggen van ons. Of vindt u van wel dat God veel van je vraagt? Ik vind van niet. Hij vraagt echt niet veel van ons. Wat vroeg je nu van de eerste mensen in de hof van Eden, van Adam en Eva? In de hof was alles van hun. Ze mochten eten, genieten en leven naar hart en lust in Gods tuin. Ze hoefden enkel maar de kennis van goed en kwaad niet voor zichzelf te begeren. Goed en kwaad moesten ze aan God overlaten. Dat was als het ware de ganse pachtsom voor het verblijf in het paradijs. God laten zeggen wat goed en wat kwaad is. Dat niet zelf willen uitmaken. Dat was alles, meer niet. Dat is toch nog wel te doen, of niet? Zo was het nu ook met het volk Israël. Het mocht wonen, leven en werken in het land. Ze hoefden alleen maar rechtvaardig te leven. Rechtvaardig te leven tot eer van God. Eerlijk bestuur af te leveren. De middelen om te leven zo te verdelen dat niemand tussen wal en schip zou vallen. Dat was alles. Dat was eigenlijk de hele pachtsom voor dat prachtige leven in het land vloeiende van melk en honing. Verder mochten ze leven vrij en blij. Is dat bij onze wezen niet hetzelfde? God heeft ons de aarde gegeven en haar volheid, opdat wij erop zouden wonen. Wij zijn net zoals Adam en Eva neergezet in Gods tuin, in Gods schepping om die te bearbeiden, te bewerken, te bewaren en vruchten laten geven op zijn tijd. En als de tijd rijp daarvoor is, klinkt de vraag: Adam, waar ben je? Laat me eens zien wat je ervan gemaakt hebt. Eva, kom eens tevoorschijn. Wat heb je met het leven gedaan dat je gegeven is, dat je toevertrouwd is? Dat stukje werkelijkheid waarop wij invloed hebben. Dat stukje wereld waarin wij leven en ons bewegen. Wel gemeente, hoe zou het aflopen? Zijn wij goede pachters, goede rentmeesters? Gaan wij er zorgvuldig mee om met dit geschenk de aarde die God aan ons heeft toevertrouwd? Proberen we om de gaven die God ons geeft, dat we die tot zijn recht laten komen? Ja, als ik daar wat op doordenk, dan houd ik mijn hart soms vast. Een paar voorbeelden. Wij doen vaak net alsof de aarde van ons is. Nog steeds wordt de schepping uitgebuit, uitgeput, in plaats van zorgvuldig bewaard en bewerkt. We beschouwen de wereld, ons leven, onze vermogens en ons vermogen grotendeels als iets waarmee wij kunnen doen wat we willen. We hebben het in onze hand gekregen. Dan houden we dat ook zomaar. Tot in de atomen gaan we. Tot in de genen. Grenzeloos. Wie zal ons stoppen? En de vruchten dan, de pachtsom, de huur die God toekomt. Wat doen we daarmee? Grenzen afdragen van vruchten? God de eer geven? Dat zullen we zelf wel bepalen. En de gevolgen op lange termijn? Ja, dat zien we dan wel weer. Dat het atoomonderzoek ook een vernietigende bom op kan leveren? Ja, dat is onze schuld toch niet? Ons leven is van onszelf. We zullen zelf wel beslissen wat we ermee doen. Zelfs begin en einde van ons leven denken we in onze hand te hebben. En dat element werd in de 60e jaren van de vorige eeuw ook al verwoord in de popmuziek. Ja, zul je zeggen, popmuziek. Daar mogen wij niet naar luisteren. Dat is niet christelijk. Ja, daar heb je gelijk. En ik mocht er ook niet naar luisteren, maar ik deed het stiekem wel. Maar de problemen van de tijd waar de mens mee zit, worden wel vaak verwoord in de moderne liedjes. Dat was ook het geval bij de Rolling Stones, want zij zongen in de 60e jaren van de vorige eeuw, vertaald in het Nederlands: het is mijn leven en ik doe wat ik wil. Ja, de moderne muziek is bij de tijd. Dat is ook de moderne literatuur. Het sluit aan bij de problemen van deze tijd, ook bij de problemen van de jeugd. Maar het is zo jammer dat zij alleen bij het probleem blijven en geen uitzicht geven. En dat wil nu de Bijbel wel. En hopelijk doet de kerk dat ook. uit zich geven. Naar aanleiding van de actuele problemen van deze tijd. En de gelijkenis toont ons inderdaad een beeld van onze tijd, van ons leven, van ons bestaan. Wij, hoewel pachters, gedragen ons alsof we de baas zijn van de wijngaard. We denken de heer van de eigenaar is weg, buitenslands. Ja, daar hebben we niets voor te vrezen. Daar hoeven we geen rekening mee te houden. We pikken alles in. De pachters in de gelijkenis zijn niet tevreden met een deel van de opbrengst. Ze willen meer, ze willen alles. Ze leven alsof de Heer er nooit geweest is. Alsof alles van ons is. Goddelozen zijn het geworden. Adam en Eva zijn niet tevreden met de hof. Ze willen meer. Ze willen alles. Wij mensen zijn nooit tevreden met wat we hebben. Met wat we als mensen van God hebben gekregen. Mensen willen altijd meer. Hebzucht is de wortel van het kwaad. Dat zegt de Bijbel ook al. Vrij zijn en verantwoordelijk zijn. Ja, dat vinden we te veel moeite. Van beperkingen op machtsuitoefening en geweldsgebruik, daar willen we niet van weten. Grenzen aan de groei? We wensen het niet. Dat bezit enkel te rechtvaardig is als het verbonden is met de delende gerechtigheid. Het wordt als een utopie van de hand gewezen. En toch, het is zo waar. Goed bestuur, rechtsbetrachting, de grenzen van Gods wet respecteren. En deze gelijkenis werkt zo als een onthullende spiegel. En beschamend is wat we zien. De mens is een dief. Hij steelt van God. Hij pikt in wat van een ander is. Ja, een mens is net als een klein kind. Hij wil altijd meer en is nooit tevreden. Het liefst wil hij ook nog hebben wat van een ander is. Je ziet maar met de oorlog van Rusland-Oekraïne. En naar de gevolgen kijkt hij niet, terwijl ze vreselijk zijn. Ja, we zien het om ons heen en we lezen het dagelijks in de krant of horen het op het nieuws. Uitbuiten, oneerlijk gebruik van sociale voorzieningen. Maar gemeente, we moeten God niet alleen lief hebben, maar ook onze naasten. Laten we dat dan ook in praktijk brengen. Want de Heere, de schepper van hemel en aarde, vraagt van zijn bezit het zijne terug. Daar heeft hij toch het volle recht op. Hebben wij zijn recht erkend en hem zijn vruchten gegeven? Ja, vruchten aan de Heere geven. Ja, wat wordt daar dan onder verstaan? Wat moeten we daarbij voorstellen? Zoals ik al gezegd heb, dat we eerlijk met onze naasten om moeten gaan. Niet denken ik en de rest kan stikken. Dat wij ons verrijken ten koste van anderen. En dat doen we vaak. Wil je concrete voorbeelden? Ja, ik wil ze wel noemen. Geld achterover drukken. Bij het bedrijf waar je werkt. Oneerlijk gebruik van sociale voorzieningen. Of op een oneerlijke wijze de belastingpapieren invullen. Dat kan toch niet? Wij hebben toch God lief te hebben boven alles? Hem te geven wat hij van ons vraagt, waar hij recht op heeft. En weet je waar hij recht op heeft? Dat we leven tot eer van hem. Dat we ons hart niet op wereldse bezittingen zetten, zoals net genoemd, maar op hem. En dat, de Bijbel noemt dat bekeren. Bekeren is een vrucht dat God graag van ons ontvangt. Maar ook het vertrouwen op God, het geloof. De vruchten van geloof en bekering. Ja, waar zijn die vruchten? Hebben wij ze al aan God overhandigd? Of zijn we wanbetalers, net zoals de landlieden in de gelijkenis? Ja, wat zouden wij doen? Als we een huis hadden en dat aan iemand verhuurden. dat we met die persoon overeengekomen waren dat hij per maand €750 huur zou betalen. Maar de huur komt maar niet. Hij weigert te betalen. Wat zouden we dan doen? Zouden we de huurder in ons huis laten? Wonen die jaar in jaar uit de huur weigert te betalen? Die ervan uitgaat dat het huis dat hij huurt zijn eigen bezit is? Dat hij in zijn eigen huis woont? Ja, wat zouden we dan doen? Nou, ik denk dat wij een rechtsproces zouden aanspannen om hem onder druk te laten betalen. En zo niet, ja, dan zouden we hem met al zijn huisraad op straat zetten. Ik denk dat je het daar wel mee eens bent. Dat zouden we toch ook doen? Maar gelukkig doet de Heere God dat nog niet bij ons. Hij geeft ons nog de tijd om ons verschuldigde bedrag te betalen, om aan hem de vruchten van geloof en bekering te overhandigen. Ja, ik weet niet hoe groot jouw schuld is, maar die schuld is nog te betalen. We hebben de mogelijkheid er nog voor. We zijn nog in leven. Dat we de schuld ook onder ogen willen zien en onze zonde ook willen belijden. Maar het kan ook zijn dat we ons daartegen verzetten. Dat we ervan uitgaan dat we er recht op hebben. Dat we ons verzetten tegen de liefdevolle waarschuwingen van God. Dat we zijn zoon doden en dan denken dat de erfenis van ons wordt. En dat komt ook in de gelijkenis over 30. Ten slotte stuurde hij. Ja, de zoon komt met dezelfde vraag als de knechten bij hem. De vruchten. Dat deel ervan. En de zoon komt ons er ook aan herinneren. De aarde en haar volheid, ze zijn van de Heere. Zijn komst bepaalt ons erbij dat wij niets meer, maar ook niets minder zijn dan Gods medearbeiders, beheerders van andermans eigendom. Hij komt ons vragen om de pachtsom. De verantwoording van wat wij in onze tijd daarmee gedaan hebben. Met onze vrijheid. Met wat ons is toebetrouwd. Met ons bezit, ons lijf, ons leven. Hebben wij ermee gehandeld, bezittende als niet bezittende. Ja, en nu is het erop of eronder. De gelijkenis wordt pijnlijk. De pachters denken, de zoon. Aha. Dan is de vader zeker dood. En het cynisme stijgt bij hen tot ongekende hoogte. De vader dood, nu hoeven we alleen de zoon nog uit de weg te ruimen. En we hebben helemaal de handen vrij. Ze grepen de zoon en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Dat ze daarmee hun eigen doodvonnis tekenen en zichzelf uitleveren voorgoed aan het recht van de sterkste en dat ze slaaf zullen zijn van hun bezit, ze hebben het niet door. Want wie de zoon verwerpt, pleegt vadermoord. En zonder hemelse vader is de mens verweest en zal verdwalen, vervallen, ontaarden. En gemeente, we mogen dus hopen en bidden dat de gelijkenis met ons hier ophoudt. Dat wij de zoon wel zullen aanzien en aannemen als godsgezant. Dat wij hem niet buiten ons leven zullen houden en vermoorden. Ja, dat mogen we hopen. Dat wij door onze manier van leven Christus niet opnieuw kruisigen. Daarom de pachtsom, de vrucht van de wijngaard. Laten we die betalen met dankbaarheid. Heb je de pachtsom al betaald? Je zult dan bij jezelf denken, maar wat houdt dan de pachtsom in? Wat moet ik dan betalen? Nou, de vruchten van ons leven. En die som Paulus op in Galaten 5, vers 22... Dat is liefde, blijdschap en vrede, geduld om te verdragen, zachtmoedigheid, goedheid en trouw. Dat zijn de vruchten van de bekering. Dat we in Christus geloven dat we door de geest van God geleid willen worden. En dat was nu niet het geval met bij de landbouwers die de wijngaard huurden. Ze gingen hun eigen gang. Wilden niet door de geest van God geleid worden. Ja, en dat leidde tot verschrikkelijke dingen. De mensen die de huur in ontvangst moesten nemen, werden minderwaardig behandeld, geschopt, geslagen en zelfs gedood. Ja, ze doodden de zoon van de eigenaar. En met de zoon van de eigenaar wordt de Heer Jezus bedoeld. Ze hebben hem buiten de wijngaard, buiten Jeruzalem, gekruisigd en gedood. En door het uitspreken van deze gelijkenis heeft de Heer Jezus hen de ogen ervoor willen openen waar zij mee bezig waren. Maar ze hebben de liefdevolle waarschuwingen van Christus in de wind geslagen. Naar het advies van de Heer Jezus niet geluisterd. Ze hebben de Heer Jezus gedood. Maar de Heer Jezus is na de dood opgestaan. Hij leeft. En ondanks het verdriet en het leed wat wij hem hebben aangedaan, is hij niet boos op ons. Hij wil zich nog over ons ontfermen. En dat heeft de profeet Jesaja ook verwoord. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij wil de schuld die wij niet betaald hebben, die wil hij betalen. En die heeft hij ook betaald voor mensen die de toevlucht tot hem nemen. En dat geeft uitzicht op leven, op deze aarde en na dit leven. Eeuwig uitzicht. Wat een toekomst, gemeente. Ook voor ons allen, ook die thuis meeluisteren, ook voor de kinderen. Amen. Van die toekomst willen wij ook zingen. Gods wet gebiedt mij aan het begin, zozeer als ik mijn heil bemin. Zij bijgeloof afgoderij, al het occulte ver van mij, geen heilige schepselen mag ik eren, maar hem alleen moet ik begeren. Dat is uit Weerklank, lied 400, het eerste vers. We zingen ook het tweede en het derde vers van lied 400, Weerklank. En dat is gedicht na zondag 34, het eerste gebod. Wij willen bidden en danken. Groot is uw trouw, o Heer. Ja, ongekend groot. Dat kwam ook tot uiting in de gelijkenis die u, o Heer Jezus, hebt verteld. En die wij vanavond mochten behandelen en uitleggen. En het is in het paradijs al begonnen. Wij hebben u verlaten. Wij willen meer dan u ons wil geven. En u geeft ons meer dan genoeg. Maar laten we toch op uw woord bouwen. En daarop vertrouwen. Dat we u willen volgen in ons leven. Want dat geeft uitzicht. Dat geeft toekomst. Ook op deze aarde. Het loopt bij u niet uit de hand. Al denken wij het soms wel. Maar u blijft waarschuwen. En u blijft de wereld besturen en regeren naar uw einddoel. En dat einddoel zal zijn mensen die niet voor zichzelf willen leven, maar u willen volgen. Die hebben toekomst. Schenk ons allen het geloof. Ook de kinderen in de kerk. Ook die meeluisteren thuis. Dat we door dit woord bemoedigd en versterkt zullen zijn. Maar ook vruchten van geloof en bekering willen voortbrengen. En u wil ons daar ook bij helpen. Elke zondagse kerkdienst is daar ook het teken van. U wil ons onderwijzen en ons voorgaan. Dankbaar mogen we zijn dat u ook vanavond tot ons wilde spreken. En niet alleen hier in de kerk, maar ook op andere plaatsen. Ook waar mensen vervolgd worden, christenen, wat moeilijk is, maar daar wil u ook zijn. Ook mensen die ziek zijn, ernstig ziek zijn. Misschien hier ook wel in de gemeente of kennissen van ons. Ook als we alleen zijn, weduwe, weduwnaren of ouderen, of een kind verloren hebben, of kinderen die geen ouders meer hebben. Ook voor de kinderen, ook mensen die het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden in de maatschappij, of niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dat kan soms ook als we met pensioen zijn gegaan, dat we ons aan de kant geschoven voelen, maar er is voor ons allen ook een taak. Want u wil ons erbij betrekken. Wilt u ook met de kinderen zijn in de kerk, ook die niet in de kerk zijn, ook de ouders die kinderen opvoeden, geeft ze wijsheid en verstand. Ook de kerkenraad, de predikant, zegent ze en alle die hun taak hebben in deze gemeente. Dat alles mag meewerken tot eer van u. En zegen ook het wereldgebeuren, maar bij u loopt het niet uit de hand. Alles moet meewerken tot eer van u. Ook de rampen op deze wereld, de overvloedige regen op plaatsen, de overstromingen zijn allemaal tekenen dat het einde in zicht komt. En laten wij ook met ernst daarna kijken, maar ook het oog op u richten, want dan is het toekomst. Wees en blijf zo bij ons. En we willen dit gebed afsluiten met het allervolmaakste gebed, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij willen nog zingen en dan wordt ook de collecte aangekondigd. waar je aan mag geven. En we zingen Psalm 69, vers 7. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Dat is het zevende vers van Psalm 69. En ook het 14e vers. 7 en 14 van Psalm 69. Voordat we de kerk verlaten, mag ik u de oudtestamentische priestelijke zegen meegeven. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.